We zijn aan het einde van onze serie van vier studies gekomen. Dit is even een herhaling. Ik ga even een mondelinge test doen. Het is altijd interessant is als je spreekt. Je krijgt van die cijfers en dat vertelt dat ongeveer 90% 72 uur nadat je gepreekt hebt weg is. Het is altijd bemoedigend als je hier staat te preken, dat je weet dat 72 uur is nog maar klein. Dus ik ga kijken welke 10% is blijven hangen. Waar hebben we het de eerste keer over gehad? Want je hebt er ook in de kring over gehad, dus je weet het wel. Wat is het onderwerp wat we de eerste keer met elkaar behandeld hebben? Waar ging het de eerste keer over? Over liefde, vergeving en aanvaarding. Drie sleutelwoorden die nodig zijn voor een goede relatie. En het onderhouden van een goede relatie, toch? Toen hebben we het gehad over iets wat wij Nederlanders niet zo makkelijk doen, de tweede keer. We hebben het over gesproken over bemoedigen. En wat voor cijfer hebben we onszelf gegeven? Hoog, laag als het gaat over hoe bemoedigen wij mensen. Spannend hè? Want het zit niet zo in ons. Kijk, wij zeggen doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Wij zeggen meestal niet als iemand het goed doet. Als hij het verkeerd doet, is het heel simpel. Dan zeggen we het meestal ook niet tegen hem, maar tegen iemand anders. Zodat die weten, vond je het vanmorgen ook helemaal niks? Nee, ik vond het vanmorgen ook helemaal niks. Nou, dan weet je het weer, dan zeg je tegen een ander. En soms hoort die persoon het dan via. En dan zeggen we tegen die persoon van, dat was wel aardig. We zeggen niet dat het niks was, want we willen hem een klein beetje bemoedigen nog, weet je wel? Oké. We hebben het ook gehad, de derde keer, afgelopen keer, hebben we het over de zegen van kritiek gehad. En we hebben ook tegen elkaar gezegd, daar hebben wij geen moeite mee, alleen de mensen buiten onze groep. Maar een van de belangrijke dingen bij de zegen van kritiek is dat ik gezegd heb, pas op dat je de boodschapper niet stenigt die een boodschap brengt die je niet leuk vindt. Want als iemand de moeite neemt om tegen jou iets te zeggen van Eugène, dit is niet fijn, nou, dan zeg ik altijd, dat is belangrijk dat hij de moed neemt. Afgelopen week heb ik weer een gesprek gehad met een stel dat zei, Eugène, er zijn een aantal dingen in onze gemeente waar ik niet blij mee ben. En we hebben er lange tijd mee geworsteld en we denken, we kunnen het je beter vertellen dan weggaan. Nou, en ik hoorde dingen die ik niet leuk vond. Maar ze hadden wel gelijk. Ze hadden absoluut, ik heb het ook gezegd, er zat een kern van waarheid in. Ook al was alles een beetje overtrokken misschien, zoals ik dat ervaarde. Ken je dat? Zoals ik dat ervaarde, wil niet altijd zo zeggen. Maar er zat toch iets in. En toen dacht ik, maar ik ben wel blij dat ze de moeite genomen hebben naar me toe te gaan en zich kwetsbaar op te stellen. Nou, we gaan vanmorgen, de laatste keer, gaan we spreken over iets waar wij natuurlijk niet zoveel moeite mee hebben. En dat is conflicten. Maar het interessante is, relaties zijn heel mooi. Vinden jullie relaties niet mooi? Ik ben heel blij dat ik een aantal mensen om me heen heb waar ik me aan kan warmen, die mijn leven verrijken. Maar soms zijn het diezelfde mensen die een hoop irritatie en pijn en dingen bij me losmaken. En dat ik helemaal niet zo leuk vind. En ik zie altijd mijn kleinzoon, kwam gistermorgen, mijn kleinzoon is nu een paar dagen bij ons, omdat mijn zoon op de Excellent-beurs staat om daar te werken. En dat was wel grappig, hij had zijn moeder aan de lijn en zijn moeder vroeg aan hem, hoe is het bij opa en oma? Ik vind het hier niet leuk. Het is leuk als je dat hoort dan, hè? Toen zei mama, waarom niet? Want opa zegt dat ik niet de hele dag televisie mag kijken. Nou, diezelfde oma. Later op de dag belde hij weer oma, zijn moeder. Hij zegt, ik vind het hier geweldig. Waarom vind je het hier geweldig? Want opa heeft riddertjes voor me gekocht. En ik had hem dus in één zakje met riddertjes, was het weer helemaal goed. Nou, in de werkelijkheid gaat het natuurlijk niet altijd zo. En het is soms zo dat we mensen hebben waar we ons aan warmen, en gelijkertijd hebben we mensen met de gave van ontmoediging om ons heen. Soms zijn we dat zelf voor iemand anders, en die kan soms het bloed onder je nagels uithalen. Allemaal een gevolg van de gebrokenheid. En we leven in die gebrokenheid. En ik wil beginnen met een tekst te lezen die mij zo prikkelt als over dit onderwerp gaat. Dat is deze tekst. Omdat God u heeft uitgekozen. Heeft God ons uitgekozen, mensen? Even alle duidelijkheid, wij hebben niet hem uitgekozen, hij heeft ons uitgekozen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft. Daar hebben we het vanmorgen over gehad. We hebben de afgelopen twee dagen met Cleansing Stream over gehad. Daar brengen we in de prediking het over. Moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En in de ander iets te verwijten heeft. Ergens anders wordt gesproken over als je een grief hebt tegen iemand. Nou, een grief is iets, daar zitten allemaal emoties, daar zit een hele lading in. Dat is niet zo van, sorry, daar zit iets heel wat in gebeurd is. Nou, dat is een van de dingen waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben. Het interessante woord is, wat is nou een conflict? Nou, het woord conflict wat wij kennen in het Nederlands komt uit het Latijn. En daar betekent het letterlijk een botsing van meningen of standpunten, hoort zeggen, meningen of standpunten, waaruit strijd, onvrede of pijn ontstaat. Het Latijnse woord is conflictus, conflictus. Dus daar komt het woord conflict vandaan. Een botsing van meningen, ik vind dit, opa, vriend, dit is niet leuk, ik wil de hele dag televisie kijken en opa geeft me geen toestemming, dus opa is niet aardig, een botsing van meningen. En hierdoor ontstaat absoluut onvrede, want die zat zo op de bank en wilde me niet meer aankijken, het was absoluut onvrede, er was strijd, want opa was, nou ik zal niet vertellen wat opa allemaal was, maar dat was niet prettig. En de pijn weet ik niet of dat zat, dat viel volgens mij wel mee, maar hij vond het heel erg. Nou, dat is conflict. Interessant is, en wat ik zo bijzonder vind is, de Bijbel is zo realistisch, dat als ik de Bijbel had geschreven, dan had ik een heleboel verhalen er niet ingezet. Weet je wel? Dan had ik, jij vertelt er ook niet op een verjaardag van, vertel eens iets over jezelf. Nou, dan vertel je toch niet alle conflicten die je met mensen hebt. Dat hou je voor jezelf. Maar de Bijbel is wel heel interessant. In de Bijbel worden al die dingen genoemd. Nou, waardoor ontstaan nou eigenlijk conflicten? Ik ga een aantal dingen noemen. Eén heb ik al genoemd, een verschil van mening. En het interessante is dat in die eerste christengemeente, die groeide en bloeide, staat in één keer Handelingen 15. Daar staat in één keer die geschiedenis tussen Paulus en Barnabas, komt er ook naar voren. Daar vind je in één keer conflicten. Zo'n gemeente die op een gegeven moment samenkomt en dan ontstaat er een verschil van mening als je mensen tot geloof komen. En die gemeente in Jeruzalem bestond voor een groot deel uit Joodse gelovigen. Moeten die mensen dan wel of niet besneden worden of niet? Is het zo dat een gelovige die uit de heidenen tot geloof komt, moet die besneden worden? En de ene groep zei ja en de andere groep zei nee. En in Handelingen wordt gesproken dat er een enorme tumult ontstond. Ik weet niet, als je op zo'n plein bent geweest met allemaal Arabische mensen en dat soort dingen, dan kun je een beetje voorstellen hoe dat ging. Iedereen tegelijkertijd en allemaal, zo'n paar honderd man tegelijkertijd. En uiteindelijk ontstaat er een conflict en dat wordt gezust. Maar even later lezen we over Paulus en Barnabas. Twee mensen wat zo diep ging dat ze zeiden, dat misschien moeten we tijdelijk toch maar even ons eigen weg gaan. En het heeft te maken met een verschil van mening. De mening was nu, moeten we Johannes Marcus wel meenemen of moeten we hem niet meenemen op een zendingsreis. En Paulus zegt, hij heeft me de eerste keer in de steek gelaten, ik wil hem nooit meer meenemen. En Paulus wil hem niet meer meenemen. En Barnabas zegt, geef hem toch een tweede kans. Was ook wel een neef van hem, dus dat scheelde ook wel een klein beetje. Zat wat familiebanden ook nog in. Voel je het aan? Nou, hier volgende. Gekwetst worden. En we lezen in de Bijbel een geschiedenis van Elkana, een man die op een gegeven moment twee vrouwen heeft. Elkana heeft twee vrouwen. Penina, die kinderen had, en Hanna die geen kinderen had. En dan is er een groot offerfeest. En wat staat er dan in de Bijbel? Dat de man geeft het meeste, het grootste stuk vlees aan Hanna. Want staat er, hij houdt meer van Hanna dan van Penina. Ik kan me zo voorstellen dat de Bijbel zegt, het is niet goed om meer dan één vrouw te hebben. Want van welke moet je dan houden? En hier was heel duidelijk, hij hield van de een meer dan de ander. En degene die kinderen had, Penina, zegt tegen Hanna, ja, maar echte vrouwen die hebben kinderen en jij hebt geen kinderen. En er was gekwetstheid. Elkana kwetste Penina en Penina kwetste Hanna. En ze kwetsten elkaar en dat zat ondergronds. Er was geen oorlog, maar gelijkertijd was daar gekwetstheid, pijn. En soms kun je het hebben dat je gekwetst wordt door iemand, door omstandigheden. En dat het je diep raakt. En dat daardoor staat, ik wil die persoon eigenlijk niet meer zien. Elke keer als ik hem zie, word ik daarbij bepaald. Jaloezie, angst of wantrouwen. Koning Saul. Op een bepaald moment heeft hij een aantal misstappen gedaan en hij verliest het koningschap. En dan komt hij gaandeweg tot de ontdekking dat die jonge man die hij in zijn huis heeft genomen, David, die Goliath verslagen had, dat dat degene is die waarschijnlijk zijn koningschap overneemt. En dan rijden ze samen de poort binnen van Jeruzalem naar een veldslag te hebben gehad en die vrouwen beginnen te zingen. Saul is zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. En er staat dat de jaloezie kwam. En er staat er dat er angst was dat hij zijn koningschap kwijtraakt. En vanaf dat moment zie je dat twee mensen die samen het goed konden hebben, het niet meer goed met elkaar hebben. Er worden speren gegooid. En Saul doet alles wat in zijn mogelijkheid ligt om David te doden. Dat kan gebeuren. Waardoor er inderdaad dit soort dingen ontstaan. Of verwachtingen. Dat is ook zoiets, verwachtingen. En misschien ken je dat zelf ook wel, dat je een bepaalde verwachting hebt. Je bent verwacht dat jij degene bent die promotie maakt. Er moet een nieuwe teamleider gekozen worden in je werk. En jij verwacht dat jij degene bent die dat bent. En iedereen zegt ook eigenlijk wel dat jij het wel zal zijn. Maar in één keer merk je dat er iemand binnengehaald is een paar jaar geleden. En aan allerlei belangrijke besprekingen zit hij erbij en niet jij. En je voelt gaandeweg aan, volgens mij ga ik geen promotie maken, maar komt hij om mijn plek in te nemen. Terwijl ik verwacht had dat ik het zou worden. Ik word boos. Op een persoon die er niks mee te maken heeft, die niks aan kan doen, maar wel jouw plek inneemt. Verwachtingen. Martha en Maria. De een slooft zich uit en de ander zit gewoon een beetje bij te leuteren en aan de voeten van Jezus te zitten. En ik had toch wel verwacht dat Jezus er wat aan zou doen. Dus Martha slaat wat extra met de deuren, gooit een pot kapot. En Jezus zegt niks. En op een gegeven moment is het helemaal spuugzat. Zegt Jezus, als je nou niet wat doet, boem. Of hier. David is schaap. Is met zijn mannen gevlucht en daar is er een schaapherder, Nabal, en hij zorgt het hele jaar lang dat er eigenlijk geen dieven zijn die die schapen kunnen stelen, terwijl hij daar eigenlijk niet hoeft te doen. Hij loopt daar rond en hij zou zomaar een schaapje kunnen pikken, hij doet het niet. Maar er is het schaapscheerdersfeest daar en dan zegt David bij zichzelf, mannen, ga naar Nabal toe, want ik zal hem zeker, en vraag hem om een schaapje, zodat wij ook feest kunnen vieren. Dat is het minste wat hij zou kunnen doen en hij doet het niet. En dan staat er in de Bijbel dat David zijn zwaard omhangt en dat hij van plan is om eigenlijk Nabal en alle mensen die er zijn te doden. Dus dat deze man een hele wijze vrouw heeft, dat het niet gebeurt, maar anders was het wel gebeurd. Verwachtingen. Ik had verwacht dat en het kwam niet uit en het geeft pijn en het geeft conflicten. Wat denk je hiervan? Onrecht aangedaan. Je zou Esau zijn. En je hebt zo'n hielenlichter, zo'n broertje van je. Die op een tricky manier het eerstgeboorterecht pikt. Ben je dan blij? Dan zeg je, ah, het is mijn jongere broertje, ik vergeef hem wel. De Bijbel staat er dat dit gebeurd is, dat Esau zat te wachten op de dag dat zijn vader zou sterven, want dan zou die Jacob een kopje kleiner maken. Absoluut. Was hem onrecht aangedaan. En ik pak je terug. Wij denken natuurlijk nooit zo, ik pak jou terug. Zeggen, hoogstens, ik vertrouw jou niet meer. Ik blijf uit de weg. Maar wat er ook gebeurt. Het zijn allemaal verschillende redenen. En het moeilijke is soms dat een aantal van die dingen lopen door elkaar heen. En soms heb ik het niet eens in de gaten. Soms heb ik het niet eens in de gaten. Ik weet niet of jullie zit. Soms kan ik niet eens mijn eigen gevoelens polsen hoe ik daarmee omga. En wat er gebeurd is. Zeker als er zo'n conflict ontstaan is. Nou, de vraag is nu, hoe ga je nou het conflict oplossen? En wat ik nu ga doen is een theoretisch model. Alles wat, en weet je wat een theoretisch model is? Dat is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. De werkelijkheid is dus ingewikkelder. Dus ik geef wat richtlijnen, maar ze zijn in de praktijk vele malen ingewikkelder. Ik zal het je ook door een paar voorbeelden laten zien. De eerste stap die ik altijd merk is, dat ik op een gegeven moment, wanneer mij onrecht is aangedaan, er is een conflict ontstaan, er is iets ontstaan, of het nou geëxplodeerd is, of dat het onder de oppervlakte sust, ik zal moeten erkennen, hé, ik heb volgens mij een probleem met hem of haar. Ik kom heel veel mensen tegen die doen dat niet. Die denken, als ik nou maar gewoon mijn mond hou, gewoon mijn kop in het zand trek, dan verdwijnt dat vanzelf. Soms bidden ze misschien wel dat de persoon in kwestie vanzelf verdwijnt. Maar aangezien de persoon net zo oud is als jij, is de kans zeer groot dat die gewoon niet verdwijnt. En het gevolg daarvan is dat je op een gegeven moment daar blijft zitten. Maar wat gebeurt er? Zo'n sluimerend conflict is interessant. Het beïnvloedt niet alleen mijn relatie met jou. We hebben niks over de duidelijkheid, maar even tegen de rest zeggen. Het beïnvloedt niet alleen mijn relatie met jou, maar het gaat allerlei andere terreinen van mijn leven beïnvloeden. Ik merk in één keer dat een stukje van mijn blijdschap weg is. Ik merk in één keer dat ik voorzichtiger word om nieuwe relaties aan te gaan. En ik denk, ja, gebeurt er weer wat. En ik merk dat op allerlei manieren begint dat te doen. En weet je wanneer ik het met name merk dat ik er last van heb? Als ik zondagmorgen in de dienst zit. Dan krijg ik een preek. En al gaat die preek over tiende geven, al gaat die preek over de Levitische offerande, het maakt niet uit. Maar ik zit zondagmorgen in de dienst en op een of andere manier, automatisch komt er iets naar binnen van, volgens mij moet ik iets doen. Ken je dat gevoel? Het is niet goed. Iemand zei tegen mij, Eugène, ik heb de afgelopen 25 jaar, bijna elke zondagmorgen, als ik in de dienst zat, moest ik denken aan mijn vader. Want wij samen botsen. Hij is zeer dominant. Hij wil me niet mijn eigen leven laten. En ik heb op een gegeven moment besloten, hij zoekt het maar uit. En diep in mijn hart doet het pijn. Het beïnvloedt me. Maar ik ga nooit naar hem toe om het in orde te maken. Ik heb één ding gezegd, zeg nooit, nooit tegen de Heere God. Dan heb je echt een probleem. Maar als de Heere God zegt dat je het toch moet doen, heb je wel een probleem. Maar het zal hem diep in zijn hart. Elke dienst, zei hij, elke zondagmorgen kwam ik terug. En het roofde een stukje van mijn blijdschap. Erken dat je een conflict. Het tweede is, analyseer het conflict. Dit is een van de dingen die ik heb moeten leren. Want als ik een conflict heb met Martien, is het Martiense schuld. Laten we even duidelijk zijn, mensen, vanmorgen even alle duidelijkheid. Het is zijn schuld. Hij alles, gelijk. Ik weet niet of jullie dat hebben. Terwijl ik had moeten doen het volgende. Ik heb moeten leren van mijn therapeut. Ik heb ook iemand gehad die mij heeft geholpen om een beetje om te gaan met temperament. Ik had te weinig, kun je dat voorstellen? Moet je gelijk lachen, jullie zijn het gelijk. Maar ik moest een beetje leren om dat een plek te geven. Mijn zoon zei afgelopen week, hij zei, pa, waarom lijk ik toch zoveel op jou? We hebben dat allebei. En een van de dingen die ik moet analyseren is, als er iets gebeurd is, ik heb een conflict met iemand, dat ik mezelf de vraag moet stellen, wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? En niet alleen wat is er echt gebeurd is, wat was mijn reactie daarop? En de vraag die eraan toekomt is, waarom reageerde ik zo boos? Waarom? Had ik daar niet gewoon rustig een antwoord op kunnen geven? Wat gebeurde er met mij? Waarom irriteert mij dat? En soms is het gewoon omdat die persoon lijkt op mij, of precies het tegenovergestelde is van mij, en iets doet wat ik ook eigenlijk vind dat hij niet had moeten doen. Ergens is er iets. Maar waarom reageerde ik zoals ik had gedaan? En wat had ik moeten doen? Of wat had ik kunnen doen? Ik had misschien weg moeten lopen. Of ik had moeten zeggen, joh, laten we er eens op een rustig moment over spreken. Er komen nog wel eens mensen die iets met mij willen bespreken in de afloop van een preek. Nou, dat is niet de beste moment om met mij te praten als ik een hele ochtend gegeven heb en ze komen de afloop naar de preek even naar me toe om te vertellen wat niet goed is in de gemeente. Ga ik je gelijk vertellen, dat is niet het beste moment. Ik weet nu wat ik moet doen, maar vroeger was dat iets anders. Dan waste ik niet je voeten, dan waste ik je gewoon de oren. Heel simpel. En dat was heel duidelijk, daar hoef je niet lang over na te denken, dat was duidelijk. Nu realiseer ik me, wacht even, ik doe dat met name omdat ik gewoon, ik ben klaar met mijn preken, ik heb een gevoel, ik heb iets neer mogen leggen, ik ben leeg en op dat moment ben ik kwetsbaar. Dus als nu iemand zegt, Eugène, kunnen we over een aantal dingen met je praten, dit is niet goed, ik zeg, we maken een afspraak. Ik heb geleerd om daar anders mee om te gaan. Ik heb geleerd om daarmee, hoe moet je dat nou doen? En wat ga ik nu doen? Nou, ik zal heel simpel zeggen, ik wacht gewoon tot mijn tiend naar mij komt, want het is zijn fout. Zijn fout, zijn probleem, hij had het gewoon met niet moeten doen. Maar wat ga ik nou doen? Als ik heel eerlijk diep in mijn hart kijk, dan denk ik, ja Eugène, hij was misschien wel fout, maar mijn reactie was 100% verkeerd. Ik explodeerde helemaal op een verkeerd moment. Ik kan wel zeggen, het is zijn fout, maar ik ben niet verantwoordelijk voor hem, ik ben verantwoordelijk voor mezelf. En ik heb iets niet goed gedaan. Ik heb op een aantal dingen niet goed gereageerd. Dus ik moet het. Nou, dit kost mij meestal, vroeger deed ik dit in 3 minuten... Maar ik merk dat de Heilige Geest iets meer tijd nodig heeft om mijn dingen duidelijk te maken. Dus ik heb geleerd om daar wat tijd te nemen en die vragen voor mezelf te stellen. En ik vind het heel vervelende vragen. Ik heb liever de neiging om 1 en 5 te doen en wat ertussen komt, dat is een beetje peuter in jezelf, dat vind ik niet zo prettig. Want dan kom ik soms toch, kijk ik in de spiegel en dan denk ik, oh nee, dat was niet zo wijs wat ik gedaan had. Dat was stom. Het heeft een tijdje geduurd voordat ik durfde te zeggen dat het dom was. Vroeger zei ik, het is niet wijs. Dat klinkt wat minder lelijk, snap je? Dat klinkt wat liever. Nu moet ik gewoon zeggen, dat was stom. Dat was dom, dat had ik niet moeten doen. Nou, stap 2. En dan stap 3 is, ik moet het initiatief nemen. En dat is ook niet zo heel makkelijk. Want ik heb al gezegd, ik wil het liefst dat die ander naar me toe komt. Zoals die man ook zei, ik zit 25 jaar met een conflict met mijn vader, maar ik ga nooit naar hem toe. Ik zal je vertellen, hij is naar zijn vader toe. In het 26e jaar. Want ik dacht, dit kan niet meer. Op een gegeven moment realiseer je, ik moet die stap zetten. Ik moet op een gegeven moment gewoon daar naartoe gaan. En dan zijn er een aantal basiselementen. Het eerste is, gebed is de basis. Dus, op het moment dat er iets gebeurt tussen mij en mijn broeder, en ik kan het niet gelijk oplossen, en het heeft een plek gekregen in mijn leven, dan moet ik werkelijk op mijn knieën en zeggen, Heer, hier ben ik, en met God erover praten. En God de kans geven om mij van binnenuit ook te helpen om daarmee om te gaan, naar mezelf te kijken en dan doen. Zoals de andere Bijbeltekst ook zegt, dat we inderdaad elkaar moeten vergeven en elkaar moeten verdragen. God roept ons op om dat te gaan doen. En ik vind dat niet zo makkelijk, want dan zit ik daar in te bidden en dan lig ik op mijn knieën en dan bid ik daarover. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb bewust dat ik dit knielen doe. En de reden dat ik dat doe is om mezelf als het ware te vernederen onder Gods handen. Zeggen, Heer, u heeft het gedaan. En de Bijbel zegt er, in het Bijbelgedeelte waar we mee begonnen zijn, dat zoals Jezus ons vergeven heeft. Broeders en zusters, hebben wij veel vergeving nodig? Waarom ben ik dan soms zo vermoeid om zoveel vergeving aan anderen te schenken? Maar ik heb zoveel vergeving nodig. En het tweede wat ik daarmee moet doen is dat ik merk, als het gaat om een conflict, dat de Bijbel ons oproept dat er vergeving plaats moet vinden. Met andere woorden, dat ik om vergeving moet vragen. Nou, toen ik voor het eerst nog niet zo lang christen was in deze tekst begreep, zei ik, oh, ik heb daar geen probleem mee. Als Martien gewoon tegen mij zegt dat hij fout was, en gewoon bekent dat hij het niet goed gedaan heeft, wil ik hem best vergeven. Ik bedoel, dat is de Bijbelse opdracht. Toch? Zolang hij het niet doet, hoef ik hem ook niet te vergeven, dacht ik. Maar al lezen in mijn Bijbel kwam ik tot de ontdekking dat vergeving letterlijk betekent de ander zijn schuld niet toerekenen. Dat is het woord wat bedoeld wordt. En toen dacht ik, wacht even, dat gaat een stap verder dan alleen maar zeggen, oké, sorry. Het is dus ook iets wat ik niet alleen moet geven, ik moet niet alleen om vergeving vragen, maar ik moet ook vergeving schenken. En ik merk nog wel eens als iemand naar mij toe komt en die vraagt om vergeving wat hij gedaan heeft, dat iets in me zegt is, ja, daar kom je wel makkelijk mee af, hè. Soms heb ik de neiging, laat hem eerst maar even een tijdje lijden. Dat is wel erg makkelijk wat je nu doet. En dan is er iets in mijn hart dat zegt, ik wil je wel vergeven met mijn mond en met mijn verstand, maar eigenlijk niet met mijn hart. Dus wat gebeurt er daarna als ik hem zie? Is er dan vergeving plaatsgevonden? Ik hou je in de gaten. Ik hou je in de gaten. Dit flik je me niet nog een keer. Voel je dat aan? Dus er is geen vergeving plaatsgevonden. En ik merk ook dat het ook tijd kost wanneer er werkelijk een basis is van vergeving. We hebben dingen naar elkaar uitgesproken. Dat ook iets is waar God alles in moet doen. Ik heb lange tijd geworsteld met die tekst als er gevraagd wordt, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? 7 keer? En dan zegt Jezus 7 × 70 keer. En dat betekent voor mij net zo lang tot het niet meer pijn doet. Want wij kunnen het samen met elkaar in orde maken. Wij kunnen samen wederzijds zeggen, het was niet goed. Ik schenk jou vergeving en ik wil het je niet meer toerekenen met mijn verstand. Maar de eerste volgende keer dat hij hier op het podium staat, komen allerlei gevoelens naar boven. Ken je dat? Ja, maar. En ik moet het dan opnieuw naar de Heer brengen. 1 keer, 10 keer, 2 keer. Ik weet, in één situatie in mijn eigen leven heb ik dat bijna 200 keer moeten doen. Op een of andere manier lukt het me niet om daarmee af te rekenen. En ik vond ook dat ik terecht 200 keer boos was. Of het waar was, is het tweede. Maar ik was gewoon zo ontiegelijk boos. Ik was zo ziekelijk boos. En gaandeweg realiseerde ik me, ja, maar de Heer heeft mij meer dan 200 keer vergeven. Dus hoeveel keer moet ik dat ook niet naar hem toe doen? En is vergeving moeilijk? Ja. Vergeving is moeilijk. Vergeving is in een aantal gevallen zelfs onmogelijk. Tenzij God je daarin leidt. Ik had op een van mijn karakterweekend, van mijn laatste karakterweekend, een man die meeging naar de Ardennen. En die werd bij de eerste avond, bij de eerste toespraak ziek. Heb ik dat verhaal hier al verteld? Ik denk het niet. Hij werd ziek. Man was van de politieacademie. Zeer goede conditie. En vanuit het niets kreeg hij 40 graden koorts. Doodziek. Dus hij ging mee naar de ziekenboeg. En de volgende ochtend keken we hoe het met hem was. En hij was nog steeds ziek. En we vroegen aan hem, waarom ben je dit karakterweekend gekomen? Dat wilden we heel graag weten. En toen zei hij, ik ben hier gekomen om af te rekenen met mijn vader. Ik ben vanaf mijn 6e tot mijn 13e misbruikt door mijn vader. En ik ben hier omdat ik realiseer dat God tegen mij zegt, tenzij ik een manier vind om te dealen met vergeving en reiniging, kom ik niet verder in mijn geestelijk leven. En daarom ben ik hier. En toen de man de handen oplegde en voor hem beden, was de koorts weg. Het was een geestelijke aanval. De rest van het weekend werd zijn energie ging omhoog en die van de rest van de mannen ging naar beneden. Ze vertelde tegen me, we werden helemaal gek van die vent. Hij liep fluitend vooruit en wij werden steeds moeer gedurende het weekend. En moeer. En zaterdagmiddag in onze karakterweekend nemen we de man mee door een rivier heen. Dat is een jabbokworsteling. Worstelde die daar met zijn vader en met God. En zondagmorgen zei hij, ik heb de overwinning behaald. Ik ga, hij zei, ik kan het niet meer in orde maken met mijn vader, want die is pas geleden overleden. Maar ik heb de overwinning behaald. Dit beïnvloedt mijn leven niet meer. En ik merk soms, als ik met mensen dingen in orde moet maken, dan merk ik soms zelf ook wel eens dat ik denk, hé, ik zou eigenlijk, ja, dan is er iets dat je soms weer houdt om het te doen. Ken je dat? Dat je denkt, ik doe dat mooi niet. 26 jaar, laat hij maar naar mij toe komen. Maar hij realiseerde zich, als ik hier niet mee afreken, dan stopt mijn geestelijke groei. En ik ben opnieuw weer zelf bepaald. Bij iets in mijn leven wat speelde, wat ik met iemand in orde moest maken. En hij zei, Eugène, wees er serieus in, neem zelf het initiatief, doe zelf de volgende stap. En ga het gesprek aan. Overwin jezelf. Dat betekent soms dat jij moet zeggen, ik ga als eerste terug. Zoals die verloren zoon die zei, ik ga gewoon terug naar mijn vader. Ook al wacht hij op mij. In plaats van dat we wachten tot mijn vader me opzoekt. Soms moet je die eerste stap zetten. En daar waar het conflict tussen mensen heel diep gaat, moet je soms vragen aan iemand, wil je alsjeblieft bemiddelen. We hebben nu bij ons in de gemeente iets wat speelt en ik heb uiteindelijk de interne vertrouwenspersoon gevraagd, wil jij alsjeblieft daarin bemiddelen? Want we zijn te veel partij geworden en we denken te veel in termen van wij en zij. We hebben gevraagd, wil jij in die kwestie bemiddelen? 1 Korinthe 6 zegt, als je iets hebt met een broeder of zuster, ga dan niet naar de rechter toe, maar kijk of er in je midden wijze broeders zijn of zusters die daarin antwoord kunnen geven en je daarin kunnen helpen om dat probleem op te lossen. En ik eindig met de laatste tekst uit Spreuken. Want voorkomen is altijd beter dan genezen. De trots en stijfkoppigheid ontstaat veel ruzie. Daarom getuigt het van wijsheid als men zich laat gezeggen en onderwijzen. En een andere tekst die we allemaal kennen is dat de Bijbel zegt dat ik de zon niet over een opwelling van mijn toorn mag laten ondergaan. Mijn vader zei altijd, aan het eind van de dag, daar waar het om kleine dingen gaat die gewoon spelen, zorg dat je het in orde maakt. In ons gezin was dan een standaard vreugde. Mijn ouders kwamen uit de Maranatha-gemeente, dus de Heer kon elke dag thuis terugkomen, elke nacht ook terugkomen. En stel dat je het niet in orde gemaakt had met elkaar voordat je naar de Heer ging. Dus mijn ouders waren er heel streng in. Je gaat niet slapen voordat je het in orde gemaakt hebt. En dat was af en toe best frustrerend. Als kind. Maar dat was wel waar. Maar dit laat me opnieuw zien. Door trots en stijfkoppigheid stijft veel ruzie. Bij ons is dat natuurlijk niet zo. Bij ons zijn allerlei andere redenen dat het zo is. Trots en koppigheid speelt niet bij ons mee. Allerlei andere dingen. Maar ik merk wel dat het soms mij wel helpt om het te laten gezeggen vooral. Eugène, dat was niet zo wijs. En het heerlijke is, als je ouder wordt, dan word je ook wat gezeggelijker. Toch?
Nee. Oh.
Ik heb de indruk dat je dan in ieder geval wat gezeggelijker wordt. Ik weet niet voor wie je antwoordt, misschien wel voor Martien. Nee. Voor je vader. Ja, oké. Okay. Het kan ook zijn als je een bepaalde leeftijd over bent. Dat ben ik echt. Dan kan het zijn dat er een aantal eigenschappen uit je verleden terugkomen. En je bent of een hele, ik zeg altijd, je bent of een aardige oude mens. Ik zeg altijd, je lijkt of op een appelboom of op een palmboom. Een palmboom heeft tot in de ouderdom nog vrucht die goed smaakt. En een appelboom heeft in de ouderdom zure appeltjes. En het is of een of ander. En die keuze heb je wel daarin. Die keuze maak je nu. Want je gaat niet plotseling zeggen als je 80 bent, ik ga nu dat worden. Dat zijn dingen in het verleden die je ergens niet meer goed hebt afgedeeld, die in de ouderdom terugkomen. Dus als je echt goed oud wil worden, kun je beter nu beginnen. Niet alleen met die home trainer en zo, maar ook met andere dingen. Oké, ik heb jullie geprobeerd een beetje mee te nemen in wat gedachten, ook van mezelf. Ik moet er wel zeggen dat ik altijd bid dat er een moment zal zijn dat ik nooit meer met niemand conflicten zal hebben. En ik weet dat dat straks in de hemel zo is. Maar tot die tijd weet ik dat het af en toe toch nog gebeurt. Dat ik af en toe nog voor iemand irritant ben. En dat soms iemand voor mij irritant is. En meestal zijn het niet dezelfde mensen.
Dat kan ook nog.
Laten we samen stil zijn. En vraag gewoon aan de Heer, Heer, wat wilt u dat ik vanmorgen, dat ik bij deze boodschap doe? Vader, u kent ons zoals we hier zitten, door en door. En u weet ook welke dingen er spelen ten aanzien van het onderwerp waar we het vanmorgen met elkaar over hebben gehad. We weten ook allemaal dat we waarschijnlijk allemaal wat relaties hebben. Die hebben we geprobeerd te herstellen en wat niet gelukt is. En ik wil u bidden dat we dat bij u kunnen laten. Ik moet denken aan die tekst waar staat dat we vrede moeten houden met alle mensen voor zover het ook mogelijk is. En ik bid u dan ook, Vader, dat daar waar het niet meer mogelijk is om dingen te herstellen, wilt u dan de geneesheer zijn in ons hart. Maar ik wil u ook bidden dat als wij vanmorgen ook doordrongen zijn van iets of iemand waar wij dingen mee in orde moeten maken met iemand, dan wil ik u bidden dat u ons de moed en de kracht geeft om die stappen te gaan zetten. Ook al vinden we het spannend, ook al vinden we het moeilijk, maar dat we mogen leven vanuit de aanvaarding en de vergeving. Zoals u ook zegt, ik jullie heb vergeven en aanvaard. Zegen ons zo. En de stappen die we daar mogelijk voor moeten zetten. En help ons ook in de toekomst om daar waar irritaties ontstaan, dat ook met elkaar uit te spreken. En te zorgen dat het geen kans krijgt om in ons hart te nestelen, waardoor de bitterheid komt. Want Vader, bitterheid belemmert ons in heel veel terreinen van ons leven. En u weet dat, daarom waarschuwt u er ook voor. Leid zo ook dit element in ons leven. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.